胸。De voorzang, gemeente, is uit Psalm 89. En daarvan het allereerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid en uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn reen. Dus Psalm 89, het eerste vers, de voorzang van deze dienst. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Hosea 2, de versen 13 tot en met 22. Dus Hosea 2, de versen 13 tot en met 22. De collectes die zijn vandaag voor de diaconie en voor de kerk bestemd en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus voor de diaconie en voor de kerk en dan straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. We willen nu met elkaar zingen uit Psalm 9. En daarvan het eerste, het tiende en het achttiende vers. Psalm 9, vers 1, vers 10 en vers 18. Het eerste vers, ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Het tiende vers, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen. En het achttiende vers, nooddruftigen vergeet God niet. willen een ogenblik samen stil zijn voor Gods aangezicht. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen zometeen uit Psalm 9 opnieuw twee versen, het tweede vers en ook het elfde vers. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. En het elfde vers zingt de Heer die eeuwig leeft en die Sion tot zijn woning heeft. Dus we zingen zo meteen Psalm 9, vers 2 en vers 11. Doch nadat we eerst belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel en zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij het Oude Testament, Hosea 2, de verzen 13 tot en met 22. Vorige week hebben we het eerste gedeelte met elkaar gelezen, vanmiddag het tweede gedeelte. Hosea 2 vanaf het 13e vers. Daarom, zegt de Heere, Zie, ik zelf ga haar lokken en haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. En daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en niet meer mij zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer worden gedacht. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. En ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen. In gerechtigheid en in recht. In goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik voor mij u als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere, dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren en die zullen Jezreel verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo-Ruhama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ami, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Tot zover Hosea 2. Maar voordat we dat woord dat we gelezen hebben met elkaar willen overdenken, willen we eerst bidden om Gods zegen. En willen dankzegging doen voor het feit dat onze broeder Gaasbeek van Renendaal 132 hele goede uitslagen heeft mogen ontvangen. En onze broeder Blankenstein van het Stationsplein is weer thuis na een behandeling voor zijn hart. En willen voorbeden doen voor zuster van Hoeflaken, die morgen een staaroperatie moet ondergaan. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wat is het toch altijd weer een heilig moment, Heren, wanneer wij zo samen tot u naderen in het gebed. U zegt in uw woord dat u de heilige bent en dat u ook een ontoegankelijk licht bewoont. En dat betekent dat er afstand is tussen u en tussen ons. Een heilig moment. Inderdaad, als we als gemeente zo samen voor uw aangezicht komen. En toch aan de andere kant, we mogen ook met vertrouwen tot u gaan. En we mogen weten dat die troon van u een genadetroon is. Dat u een God van ontferming, van genade en van liefde bent voor al degenen die op u hun hoop vestigen. En daarom mogen we ook met vrijmoedigheid komen. En daarom mogen we alles wat in ons hart leeft, u voorleggen. Heren, we danken u dat we in alle rust bij elkaar zijn. En dat u onze gelegenheid ook weer biedt. Het is in deze wereld soms zo onrustig. Er gebeuren verschrikkelijke dingen zelfs. We denken vanmiddag heel in het bijzonder aan uw kerk, aan de christenen in Syrië, die in zulke verschrikkelijke omstandigheden op dit moment moeten leven. Die het zo zwaar te verduren hebben gekregen. Wilt u hen staande houden, ondersteunen? Wilt u daar ook in Syrië vrede geven, Heren? Maar er zijn op deze aarde zoveel christenen die onder de druk van de vervolging leven, die niet in vrijheid uw naam kunnen beleiden. We dragen ze ook vanmiddag van harte aan u op. En wat wordt in het licht van hun situatie de onze toch een bevoorrechte dat we al zo lang mogen delen in die ongestoorde vrijheid om samen te komen wanneer we willen, om uw naam te belijden zoals we dat willen. Heren, we bidden om uw zegen. We zullen vanmiddag een gedeelte uit uw woord mogen overdenken, uit de profetieën van Hosea. Een gedeelte van uw woord dat ons bepaalt bij uw liefde en bij uw genade voor een ontrouw volk. Inderdaad, een ontrouw volk, zo moet Israël gekenmerkt worden. En dat is de vorige keer ook al aan de orde geweest. Dat is helaas de werkelijkheid in die dagen geweest. En wat wordt het dan geweldig rijk en troostvol om vanmiddag te horen dat u naar zo'n volk vraagt. Dat u naar hen blijft vragen. Heren, dat geldt ook voor ons. U wilt ook naar ons steeds weer omzien. En u wilt ook steeds weer opnieuw ons trekken en ons lokken, ons uitnodigen om het leven te zoeken bij u. Heren, wilt u geven dat we uw lokkende stem ook mogen horen in ons leven. Dat we voor het eerst of steeds weer opnieuw onze toevlucht nemen tot u. En dat we alles bij u zoeken wat we nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid. Heren, wilt u het ons schenken. Wat we voor ons geestelijk leven nodig hebben. Door uw Heilige Geest. Geef ook uw dienaar vanmiddag alles wat hij nodig heeft om de woorden van Hosea 2 ook de gemeente duidelijk te maken. Onderwijs geven vanuit uw woord, een verantwoordelijke taak. Heren, wilt u leiding geven, ook daarin. We bidden, Heren, u wilt zijn met allen die ziek zijn. We dragen vanmiddag ook aan u op onze zuster van Hoeflaken, die morgen voor een staaroperatie naar het ziekenhuis zal moeten. Als u met haar meegaat. U deze behandeling zegenen dat ze er beter van mag worden. En we dragen haar ook in haar persoonlijke omstandigheden aan u op. U weet ook van het verdriet in haar leven en het gemis in haar leven. Heren, gedenk haar. Gedenk allen in het midden van ons die alleen zijn komen te staan. Weduwen en weduwnaren. Allen die op wat voor manier dan ook eenzaamheid in hun leven kennen. We dragen ze van harte aan u op. Omring ons, Heren, met uw liefde, met uw trouwe zorg. Wij mogen samen ook uw naam danken, heel in het bijzonder, dat u in het midden van ons ook reden gaf tot dankbaarheid. Onze broeder Gaasbeek, hij mocht een definitieve uitslag ontvangen van onderzoeken. En het mocht allemaal goed zijn. Wat is dan de verwondering groot? Wat is dan de dankbaarheid groot? En het is ook zijn behoefte dat we vanmiddag dat samen als gemeente uitzeggen voor uw aangezicht. Heren, u bent goed geweest. U heeft de behandeling willen zegenen. En tegelijk dragen we onze broeder en ook onze zuster aan u op. Blijf hen schenken, Heren, wat ze behoeven. Wat ze nodig hebben. Want de zorgen en de moeite zijn uit hun leven nog niet verdwenen. Zijn dankbaar, Heren, dat onze broeder Blankenstein van het Stationsplein ook door u bewaard is. Dat hij goed de behandeling heeft mogen doorstaan. En dat hij nu ook verder op mag knappen. En dat hij dat mag doen onder uw zegenende handen. We dragen ook hem van harte aan u op. Samen met zijn vrouw, onze zuster. Heren, omring ook hen met uw trouwe zorg. En zo danken we u voor uw zegening. En we bidden u om uw zegen. Een zegen die we zo nodig hebben. Een zegen die we verwachten mogen op grond van het werk van uw lieve Zoon. En daarom, Heren, zie ons aan en hoor ons bidden. Alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 146, het tweede, het derde en het vierde vers, die gaan we nu met elkaar zingen. 146, vers op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bevindt. Dat is het tweede vers. Zalig gij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. Het derde vers. En het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. Dat is het vierde vers. Dus 2, 3 en 4 van Psalm 146. Straks na de prediking uit Psalm 147, het volgende psalm, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harten. Hij verbindt in hun smart, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Dus Psalm 147, het volgende psalmnummer, het tweede vers. Het uitgangspunt is Hosea 2. En daarvan de verzen 13 en 14 en die twee verzen, die lees ik nog eens een keer voor. En daar zegt de Heere in het 13e vers. Daarom zie ik zelf ga haar lokken en haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. En daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. De Gemeente, is God nou een God van gericht of van genade? Van oordeel of van liefde? Er zijn mensen die heel graag daar een soort van een tegenstelling tussen willen maken. En die dat dan eigenlijk ook of het een of het ander dan gaan benadrukken. En die zeggen, de Heere is een God van genade en liefde. En daar bedoelen ze dan mee dat hij nooit zijn oordeel zal doen komen over mensen die ongehoorzaam zijn. Aan de andere kant zijn er ook mensen die alsmaar benadrukken dat de Heere een oordelend God is. En streng een heilig God is. En dat er ja, eigenlijk maar voor heel weinig mensen genade is. Maar als je nou Hosea 2 leest, dan kom je er wel achter dat je tussen die twee eigenschappen geen tegenstelling mag maken. De Heere is inderdaad een God van gericht, ja, van oordeel. Dat hebben we de vorige keer met elkaar gezien. Het eerste stuk van Hosea 2, dat gaat erover dat de Heere tegen Israël zegt, als jullie zo blijven doorgaan, komt het niet goed. Dan zal ik jullie naakt aan de dijk zetten. Dan zal ik jullie brengen in een dor land. Dan zal ik jullie doen sterven van de dorst. De Heere is wat dat betreft niet onduidelijk. Ja, een God van gericht over ongehoorzame mens. Maar als je nou het tweede gedeelte van Hosea leest, wat we vanmiddag met elkaar gedaan hebben, dan kom je die andere eigenschap van God op het spoor. Dat hij een God is van genade. Van ontferming. Juist ook naar een ontrouw volk toe. Want dat tweede stukje, dat is een en al barmhartigheid. Dat is een en al uitnodiging van de Heere naar dat volk toe. We zullen dat vanmiddag ook gaan zien. De Heere zegt, ik zal dat volk lokken. Ik zal naar het hart van dat volk spreken. Ik zal dat volk de wijngaarden weer teruggeven. En dat volk zal zingen. Als in de dagen van haar jeugd. Als op de dag toen ze wegtrok uit het land Egypte. God, een God van liefdevolle ontferming over ontrouwe mensen. Toch een God ook van genade. Nou, we willen daar vanmiddag met elkaar bij stilstaan. Ik heb als thema gekozen de boodschap van Gods liefde en genade. De boodschap van Gods liefde en genade. Als we dat 13e vers even voor ons nemen, gemeente, dan zien we dat het allereerste woord daarom is. Nou, dat woordje daarom, dat is eigenlijk altijd het begin van een conclusie. Hè, er is iets aan vooraf gegaan en daarom komt nu, en dan komt de conclusie. Daarom, zegt God. En als je dan het voorafgaande even weer voor je neemt, als je dat even weer in gedachten neemt, dan zou je vanmiddag verwachten dat nadat daarom een geweldige veroordeling gaat klinken. Daarom, ik zal dat volk voor eeuwig vergeten. Zij hebben mij vergeten, vers 12. Daarom zal ik dat volk ook voor eeuwig vergeten. Je zou dat toch verwachten. Hè? Want dat volk, dat heeft inderdaad God vergeten. Dat is de Baal achterna gelopen. De Heere is de man van Israël. Heeft zich in zijn verbond aan Israël verbonden. Maar Israël zegt, ik wil die God niet dienen. Ik wil die Baal alle eer geven. Ik wil het van die Baal verwachten. Die Baal brengen ze gaven. Aan die Baal brengen ze offers. Daarom, omdat ze dat nou doen, zal ik, zegt de Heere. En wat staat daar nou? Wonderlijk genoeg, er staat niet, ik zal hen vergeten, maar er staat, en daarom zal ik haar gaan lokken. En haar dan in de woestijn leiden. En dan zal ik naar haar hart spreken. Ikzelf, staat er met nadruk, zal haar gaan lokken. Ik zal er zelf voor gaan zorgen, zegt de Heere, dat ze toch weer achter me aankomt. Dat ze toch weer mij gaat dienen. Al wil ze niks van mij weten, ook al doet ze verschrikkelijke dingen. Ik schrijf haar niet af, zegt God, maar ik zal ervoor zorgen dat ze achter me aankomt. Ikzelf ga haar lokken. Dat is toch heel bijzonder. Dat verwacht je niet. Want als je nou eens gewoonweg zou redeneren, dan zou je eigenlijk hier verwacht hebben dat de Heere zou zeggen, ik zal u vertrappen in mijn toorn. Ik zal u overgeven om gestenigd te worden en om weggedaan te worden voor eeuwig van voor mijn heilig aangezicht. Maar de Heere toont zijn liefde. Ik zal haar lokken. Ikzelf zal dat doen. Hè? Hij zal geen mensen daarvoor gebruiken. Hij zal het zelf gaan doen. Ik zal mijn volk trekken, zodat ze weer achter me aan gaat komen. Lokken. Ja, lokken, dat is iets anders dan in de kraag vatten. Er staat hier niet dat de Heere zegt, ik zal dat volk in de kraag gaan vatten en dan bij die afgoden weg gaan scheuren. Zo van, ze kan gewoon niet anders, tegen wil en dank. Nee, het is lokken. Dat is heel zacht. Lokken, dat is proberen hen te overtuigen, innerlijk te overtuigen. Weg gaan trekken. Zo gaat de Heere met zijn volk om. Hij prest niet, maar hij lokt. En dat lokken is uitnodigend, dat is liefdevol lokken. Dat is, de Heere gaat, om zo te zeggen, zijn volk proberen te overtuigen met liefelijke woorden. Jullie leven met je minnaars. Jullie leven bij die Baal. Maar wat levert dat nou op? Heeft die Baal nou zoveel aan jullie gegeven? Zijn jullie nou zo rijk geworden? Hebben jullie nou zo'n goed leven bij die Baals? Ga eens met mij mee. Ik zal jullie het echte leven geven. Ik zal je rijk maken. Ik ben je man. Ik, de Heere. Hij probeert ze te lokken met liefdevolle, inhoudsvolle woorden, onbegrijpelijk. Ikzelf zal hen gaan lokken. Ik denk dat als het van ons zou afgehangen hebben in zo'n situatie, dat we eigenlijk gezegd zouden hebben, nee hoor, ik ben er helemaal klaar mee met zo'n volk. Ik heb nou zoveel aan dat volk aan liefde gegeven. Ik heb nou zo vaak ze uit de penerie geholpen. Ik heb nou zo vaak ook hen verzorgd met brood en met water en met kwakkels in de woestijn. Ik heb zoveel goeds aan hen gegeven. Ze vergeten mij. Nou, dat was het dan. Ik zoek wel een ander volk. Wij hebben zo weinig geduld vaak. Hè? Wij willen zo graag, als anderen niet doen wat we willen, dan meteen eigenlijk daar korte metten mee maken. Maar God blijkt anders. Hij zal zelf dat ontrouwe volk gaan lokken. En hij zal het trekken. Ikzelf ga haar lokken. Ikzelf. Zo is God. Zo is God ook. En dat betekent, als je dat naar vandaag daartoe zou willen vertalen, gemeente, dat betekent dat de Heere nog steeds ook ontrouwe mensen opzoekt. En de Heere zou een einde kunnen maken met deze hele wereld. De Heere zou ook een einde kunnen maken met het bestaan van ons. Maar hij lokt en hij nodigt en hij trekt en hij probeert steeds weer opnieuw ons te brengen achter zich om hem te dienen. Met heel ons hart hem te dienen. De Heere houdt niet op om tegen ons te zeggen, ik wil je nou het leven geven. De Heere houdt niet op om tegen ons te zeggen van, heb je nou dat leven gevonden in de wereld? Je leeft misschien niet met mij, zegt God. Je hart ligt misschien wel bij hele andere dingen dan bij mij, zegt de Heere, maar heb jij nou die vrede die alle verstand te boven gaat? Heb jij nou die rust? Heb jij nou werkelijk verwachting in je leven? Hoe is het nou buiten mij? Heb je nou niet ontdekt dat het buiten mij in wezen zo koud is? Heb je nog niet ontdekt, zegt de Heere, dat de mensen om ons heen, de wereld om ons heen, misschien wel vriendelijk doet en prachtige dingen belooft? Maar dat de wereld om ons heen in wezen zo kil en zo koud is. Heb je nog niet ontdekt dat waar misschien hele mooie woorden klinken, dat toch uiteindelijk de wereld kei en de keihard is. Als je niet meer kunnen gebruiken, word je buiten de deur gezet. Ga maar, ik heb je niet meer nodig. Als ze je nodig hebben, gevlei, kan niet zonder jou. Jij bent zo'n prachtige man, jij bent zo'n prachtige vrouw, jij bent zo'n goede werkkracht, kan niet zonder jou. Maar als ze je niet meer nodig hebben, je mag wel gaan. Ook al heb je zoveel jaren je voor de dienst van de ander ingezet. De wereld is hard. God zegt, ik ben genadig. Heb je nou nog niet ontdekt, zegt de Heere, dat het leven buiten mij een hard leven is? Waarom lig je nou met heel je hart nog vast aan dat wat jou geen vrede biedt? Waarom dien je nou mij niet, die jou het leven wil geven? Zo komt de Heere steeds weer naar ons leven toe, gemeente. Dat is elke keer weer opnieuw, als we de Bijbel open doen, of als we samen in het midden van de dienst ook de Bijbel mogen horen verklaren, dan komt niemand minder dan God zelf naar ons toe, en hij zegt, en ik zelf zal je lokken. Een lokkende Heer, een nodigende God. Een God die je niet prest, je moet me dienen. Een God die je niet in het nekvel pakt en je wegsleept bij de afgoden vandaan. Maar een God die zegt, ik heb zoveel te geven. Ik heb het leven te geven. Ik heb de rijkdommen van vrede en genade te schenken. Kom. En laat mij jouw leven mogen verrijken. Nou, als je daar nou vanavond eens over nadenkt, gemeente. Als je daar eens even bij stilstaat, wat dat nou inhoudt, dat de Heere een lokkende Heere is. Hè? Dan word je daar toch eigenlijk klein van. En dan zou ik vanmiddag eigenlijk willen zeggen, wie kan nog weerstand bieden aan zo'n God? Wie kan nou eigenlijk zeggen, Heere, als u zoveel liefde hebt voor een ontrouw volk als wij, als een ontrouw mens als ik ben in mijzelf, als u zoveel liefde hebt voor mij, hoe kan ik die liefde van God toch weerstaan? Die liefde van God, die lokkende liefde van de Heere, die mag je hart raken en die mag je tot omkeer brengen. Die mag je brengen aan zijn voeten. Om daar het leven dat hij belooft ook te ontvangen. Ik zelf ga hen lokken. De Heere, een lokkende God. Maar dan lezen we vanmiddag verder in dat 13e vers. En daar staat er, ik zelf ga haar lokken en dan ga ik ze ook weer de woestijn inleiden. Ziet u dat staan? En als je dat zo vanmiddag eerst even leest, dan denk je bij jezelf, dat is toch niet waar we 1, 2, 3 aan gedacht zouden hebben, dat de Heere dat zou doen. Lokken en dan weer terugleiden in de woestijn. Woestijn. Daar wil je toch niet wezen? Als je wel eens een reis naar het oosten gemaakt hebt, dan weet je hoe onherbergzaam een woestijn is. Er zijn op deze aarde woestijnen die bestaan uit een hele grote zandvlakte. Overdag gloeiend heet, 's nachts vreselijk koud. Maar er zijn ook andere woestijnen, meer begroeid, maar altijd onherbergzaam. Daar wil je niet zijn. Daar moet je dan wel eens even doorheen reizen om een bepaald doel te bereiken, maar in die woestijn, daar wil je niet wezen. De woestijn. Iemand schreef, het is de plaats waar geen vreugde wordt beleefd. Het is de plaats waar alle stemmen verstommen, waar alle lichten doven, waar alle bronnen uitdrogen en waar de mens met al zijn kunnen en met al zijn kennen uiteindelijk doodloopt. Want in de woestijn kom je niet zo ver als je verder geen hulpmiddelen hebt. Dus de woestijn, een onherbergzaam oord. En nou zegt de Heere hier in dit 13e vers van Hosea 2, ik zal ze lokken en dan zal ik ze toch de woestijn in gaan leiden. Wat is dat nou? Nou gemeente, dat moeten we zo niet opvatten dat de Heere dan als het ware dan toch uiteindelijk weer het oordeel over mensen wil gaan uitvoeren als ze tot hem komen en zich hebben laten lokken. Dan is dat niet om hen dan te plagen en hen te straffen en zeggen, nou jullie hebben zo lang mij niet gediend, nu jullie toch weer naar mij komen, zal ik toch nog de straf daarover aan jullie voltrekken. Nee, het is de bedoeling dat het volk dat gelokt wordt door God in de woestijn alles van zichzelf kwijtraakt. Niks meer van zichzelf overhoudt. In de woestijn leert God zijn volk, zo schreef iemand, een streep zetten door alle eigen verdiensten en alle eigen verwachtingen. In de woestijn, daar leert een mens het af om te denken, ach, het komt toch allemaal vanzelf wel goed. In de woestijn leren mensen zichzelf kennen. En komen ze uiteindelijk tot God, hun Vader, met de belijdenis, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. God brengt zijn volk dat hij gelokt heeft in de woestijn om ze alles van zichzelf af te leren. En misschien is dat ook wel het meest duidelijk te maken aan de hand van die gelijkenis van de verloren zoon, hè? Die verloren zoon, ach die gelijkenis die is ons allemaal heel goed bekend. Hè? Die jongen die gaat bij zijn vader uit huis, die moet er niks meer van hebben. En dan brengt hij alles door en het is feest en nog eens feest, totdat. Ja, totdat alles op is. En dan komt hij achter de troggen van de varkens, komt hij tot bezinning. Dan komt hij in de woestijn. Dan komt hij tot de intense overtuiging dat het leven buiten de Vader geen leven is. En hij leert uitkijken naar de Vader die naar hem uitkijkt. Dan leert hij verlangen naar de Vader die zijn liefde aan hem ook bewijst. Steeds weer bewezen heeft en blijft bewijzen. En daar wordt hij door getrokken. Daar wordt hij eigenlijk door gelokt, om zo te zeggen, door die liefde van de Vader. Daar wordt hij door gelokt. En dan komt hij uiteindelijk thuis. En hoe komt hij thuis? Hoe komt die verloren zoon nou thuis? Vader, hier ben ik weer. Vader, u mag wel blij zijn dat ik er weer ben. En hij komt terug als een zoon die alle rechten verloren heeft. Die alles kwijt is. Vader, ik heb gezondigd En ik ben niet waard om uw zoon genaamd te worden. Waar heeft die jongen dat nou geleerd? In de woestijn van zijn leven. Achter de varkens. Toen hij vastliep. En toen hij tot bezinning kwam. Toen leerde hij wie hij was ten opzichte van zijn vader. Toen kwamen, om zo te zeggen, de dingen allemaal op zijn plek. Toen raakte hij al zijn eigen gerechtigheid kwijt. Toen leerde hij, om zo te zeggen, verlangen naar de liefde en de genade van zijn vader. Ik zal ze lokken. En dan de eerste stap die God gaat is, ik breng ze in de woestijn. Nee, dat is niet altijd waar je naar verlangt. Iemand schreef, als God ons lokt, ons persoonlijk lokt in ons leven, dan zwaait niet meteen de feestzaal open. Dan worden wij niet ineens binnengehaald met vreugdegezang. Maar dan leidt God ons in de woestijn en neemt Hij ons alle eigen gerechtigheden af. Dan kapt Hij de boom van de hoogmoed in ons hart en wij worden kleine mens. Toen ik dat zo las, toen dacht ik bij mezelf, en dat is het nou. Dat is nou precies de spijker op zijn welbekende kop. Zo is het nou, hè? De Heere lokt ons en Hij brengt ons eerst in de woestijn. Niet om ons te straffen, maar om ons alle eigen gerechtigheden af te nemen. En dan? Ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en dan naar haar hart spreken. Zie je dat staan? Naar haar hart spreken. Wanneer spreekt een jongen nou naar het hart van zijn meisje? Of andersom, als ze elkaar de liefde verklaren. Naar het hart spreken, dat wil eigenlijk zeggen woorden van liefde en van ontferming elkaar toevoegen. Spreken naar het hart. Woorden die warm zijn. Woorden die raken. Woorden die boven alle gewone woorden veruitstijgen. God zal spreken naar haar hart. Wanneer dan in die woestijn, om zo te zeggen, al mijn gerechtigheden mij zijn ontnomen en ik eigenlijk als een arm mens daar sta of zit, zegt God, en nou zal ik spreken naar je hart. En nou zal ik spreken van mijn liefde en mijn genade voor mensen zoals jij. Voor mensen die ontrouw zijn in zichzelf. En wat gaat God dan spreken? Wat gaat Hij zeggen als Hij gaat spreken naar het hart van zijn volk? Nou, dat lees je in vers 14. Ik zal haar wijngaarden weer geven. En ik zal het dal van Achor voor hen maken tot een deur van de hoop. Nou, dat zijn eerst even natuurlijk woorden waarvan je zegt, ik begrijp dat niet zo, 1, 2, 3, maar misschien dat ik het vanmiddag wat mag uitleggen. Ik zal naar haar hart spreken. Dat betekent, de Heere zegt, ik zal je weer de wijngaarden teruggeven. De wijngaarden. Voor Israël was een wijngaard eigenlijk een bewijs van zegen. Wijngaarden, dan had je wijn die het hart verheugt. Wijngaarden, zegen en vreugde. God zegt, ik zal de wijngaarden weer teruggeven. Ik zal je hart verheugen. Ik zal je geven wat je kwijtgeraakt bent. Ik zal het je teruggeven. En ik zal het dal van Achor maken tot een deur van de hoop. Het dal van Achor. Het is niet helemaal duidelijk waar dat dal gesitueerd moet worden. De meeste verklaarders die denken aan een dal vlakbij Jericho. Ik weet niet of u een klein beetje op de hoogte bent met de geografische kaart van Israël. Je hebt Jeruzalem en dan naar het oosten toe, naar de Jordaan toe, heb je dan Jericho, 40, 50 kilometer van Jeruzalem af. Dus om zo te zeggen, je hebt eerst Jordaan, dan Jericho en dan heb je het land. Je moet eerst het dal van Achor door om het land binnen te kunnen trekken. Het dal van Achor zal worden een deur van hoop. Het zal een toegangsdeur worden. Je mag weer binnengaan in het land van melk en van honing. Ik zal de deuren wijd openzetten, zegt de Heere. En ik zal je al mijn weldaden, al mijn rijkdommen doen ervaren. Dal van Achor, een deur van hoop. Een toegangsdeur van verwachting. Ik mag alles verwachten van mijn God. Hij zal het me geven. Hij zal me zoveel geven dat ik eigenlijk niet kan beseffen hoeveel. Zo is God. Zo is God. Als je nou vanmiddag dit woord eens even goed op je laat afkomen, gemeente, dan zeg je van, wat is de Heere inderdaad? Een barmhartig en een genadig God. Wijngaarden, ja, het hele land vol van melk en honing. Geven. Niet dat ze het zelf moeten veroveren. Hij zegt, ik zal het haar geven. De Heere zal het alles geven wat je nodig hebt. En ja, dat mag je ook geestelijk, mag je dat zo opvatten, wat je nodig hebt aan vergeving van je zonde. Hoeveel je aan vergeving ook nodig hebt. Ik zal het geven. Wat er in ons leven dan ook allemaal verkeerd gegaan is. Als we in de woestijn zitten en het moeten belijden. Ach Heere, hoe moet het toch? Het is zo verkeerd gegaan met mij. Mijn hart was zo ontrouw. Ik zal je de wijngaarden geven. En het dal van Achor zal voor jou worden tot een deur van de hoop. Het dal van Achor. In Jozua 7 wordt er over het dal van Achor gezegd dat Achan, u weet wel, die man die gestolen had, hè? Dat Achan daar in het dal van Achor gestenigd is. En daarom is het dal van Achor in de Bijbel dus ook het dal waar het gericht heeft plaatsgevonden. He, waar de zonde gestraft is. Waar de zondaar ook voor Gods ogen is weggedaan. Van oudsher werd het dal van Achor ook altijd gezien als een profetie van Golgotha. En ik denk terecht. Ik denk helemaal terecht. En dan staat hier, als je het zo opvat, het dal van Achor tot een deur van hoop. Golgotha, een deur van hoop. Op Golgotha gaat de deur open naar de schatkamers van de Heere. Op Golgotha gaat de deur open naar die onbeschrijfelijke weldaden van vergeving en eeuwig leven. Om Christus wil, om Golgotha wil, is het voor een mensenkind mogelijk om wijngaarden en om een land van melk en honing te ontvangen. Om alles te ontvangen. Niets te verdienen, alles te ontvangen. De Heere belooft het, Hij geeft. Wat is dat een heerlijk evangelie. Als je nou vanmiddag dit woord eens goed op je laat afkomen, gemeente, dan zeg je, dit is een woord vol van evangelie. Hier spreekt de Heere, niet alleen een God van gericht over ongehoorzame mensen, maar ook een God van lokkende liefde voor ontrouwe mensen. Een God die zijn volk inderdaad in de woestijn brengt om ze alles af te nemen van zichzelf. Maar om vervolgens naar haar hart te spreken en om hen alles weer te schenken. En om de wijngaarden en het land van melk en honing voor altijd in hun bezit te geven. Het dal van Achor tot een hoop aan hen te schenken. Wat een machtige God, wat een heerlijke God is de Heer. En als dat nou, gemeente, als dat nou in ons leven ook werkelijkheid wordt, als deze zaken nou, om zo te zeggen, ook beleefd mogen worden. We hebben het wel eens over een bevindelijke waarheid, nietwaar? Nou, als deze zaken nou ook werkelijkheid in ons leven mogen worden, wat staat er dan in het laatste van vers 14? Daar staat, ze zal zingen als in de dagen van haar jeugd. En ze zal zingen als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Toen Israël uit Egypte bevrijd werd, hè, was er toen vrede, was er toen vreugde. Nou, dat kun je natuurlijk wel heel goed begrijpen, natuurlijk was er vreugde. Je zal maar zo lang vastgezeten hebben in de slavernij. Je mag weg. Vreugde. Vreugde als op de dag dat u wegtrok uit het land Egypte. Vreugde als in de dagen van je jeugd. Zo verheugt God het hart van zijn kinderen. Zo geeft hij hen stof tot zingen. En dat mogen ze dan doen, dat zingen, met het oog op hem die de deur van de hoop voor hen geworden is, Christus Jezus. En de rijkdommen die hij ook verworven heeft, die maakt dat ze zingt, dat ze heerlijk zingt van alles wat hij te geven heeft. Zingen, zo zei iemand, mag Gods kinderen, mogen Gods kinderen van de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zingen mogen ze van het geweldige feit dat de hitte van Gods gramschap is geblust. Zingen als in de dagen van de jeugd. Als dat nou zo vanmiddag hier in deze tekst naar voren komt, gemeente, dan zou ik eigenlijk zo gewoon de vraag eens aan elkaar willen stellen. Kennen wij iets van dat zingen? Van die verwondering over die genade en die liefde van God voor ons leven? Zingen we nog met ons hart van die gunst, die vrije gunst die God eeuwig in Christus heeft bewogen? En zingen we nog werkelijk van die barmhartigheid die God in Christus aan ons toonde? Zingen we nog? Of is dat zingen al heel lang geleden? Of zijn er andere zaken in ons leven weer voor in de plaats gekomen? Wat is het van belang dat je dit zingen ook kent. Zingen als op de dag dat het volk wegtrok uit het land Egypte. Zingen over de grote genade van God in zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. We hadden het erover wie God is. Een God van gericht of van genade. Nou, de vorige keer kwam het oordelende heel sterk naar voren. Maar vanavond komt juist het liefdevolle zo naar voren. Ik zelf ga haar lokken, haar in de woestijn leiden en daar naar haar hart spreken. Haar alles geven, wijngaarden, land van melk en honing. En dan zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd. Zalig als we deze zaken ook persoonlijk mogen kennen. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden om zijn zegen. Vanmiddag werden we vanuit Hosea 2 bepaald bij uw lokkende liefde, Heer. U bent een God die een ontrouw volk steeds maar weer uitnodigt en zegt: is dat leven buiten mij nou werkelijk zo'n goed leven? Is dat leven in deze wereld nou werkelijk een leven zonder, met vreugde en met uitzicht? U nodigt, Heere. En ook elke keer weer opnieuw, als we uw woord horen, dan bent u het die nodigt en lokt en trekt. En wat is dat toch ook een wonder. En wilt u geven dat we geen weerstand meer kunnen bieden aan uw lokkende liefde. Dat we ons door u mogen laten meevoeren. Ja, dan leidt u ons in de woestijn. Dan komen we terecht op de plaats waar we inderdaad alles van onszelf kwijtraken. Maar dat hindert niet. Dan komt er alle plaats en ruimte voor uw weldaden. Dan mogen we dat voorrecht ook ontvangen dat we toegesproken worden naar ons hart. Dan zult u ons spreken van genade, overvloedige genade in uw lieve Zoon. Dan zult u ons ook die rijke weldaden geven van de wijngaarden en het land van melk en honing, het dal van Achor, een dal van hoop. Dan zult u alles wegschenken wat u te geven heeft en dan gaat ons hart het zien dat u zoveel weg te geven heeft. Dat de schatten van uw genade zo bijzonder groot zijn. En dan leren we zingen van verwondering. Dan leren we zingen van uw weldadigheden en trouw en genade. Dan is er vrede en vreugde in ons hart die alle verstand te boven gaat. Heere, leer ons te zingen zoals we dat gehoord hebben vanuit Hosea 2. En als we misschien dat verleerd zijn, omdat er zoveel andere dingen weer zijn die ons bezighouden, leer ons opnieuw te zingen van uw liefde en genade. En Heere, dat het zo mag zijn dat als we zo zingen van uw genade, dan ook werkelijk tot ons doel komen en u de eer geven. Want dat is toch waar het uiteindelijk allemaal om gaat. We zeggen u nou dank dat we zo vanmiddag met elkaar ook de schriften weer mochten openen. En we gaan nu weer huiswaarts, wilt u ons een veilig geleide bieden. En als u het geeft, zullen we ook in de komende week weer ons werk mogen doen als we dat hebben te doen. Wilt u ons daar de kracht voor geven? Dat u met onze jongeren zijn, Heere. Draag onze jonge mensen van hart aan u op. Help ze bij de opleiding, bij alles wat ze doen. Gedenk ze in uw gunst. We bidden, Heere, of u al het werk wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren, tot opbouw ook wilt zegenen. We zijn ook daarin zo diep van u afhankelijk. En zo dragen we ook elkaar van hart aan u op voor de week die voor ons ligt. Heere, hoor ons bidden. En zegen ons, niet op grond van iets dat in ons is, maar alleen op grond van dat wat in hem is, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. We gaan collecteren en die is bestemd voor de diaconie en de kerk en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. En de slotpsalm is psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God en ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood.
Thank you.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.